Het is heldendag, hebben we zojuist gezongen. Toepasselijk lied op een dag als vandaag. Natuurlijk gaat dat in de eerste plaats over onze geestelijke situatie. Maar op een dag als vandaag mogen we ook zien hoe heerlijk dat licht van Gods schepping is. Ik wil het met u vandaag ook hebben over het licht. En wellicht heeft u het al gezien. Ik heb deze kandelaar meegenomen. En ik krijg nog wel eens van mensen de opmerking, oh, u heeft een Hanukkia meegenomen. Maar dit is geen Hanukkia, dit is een menorah. Of eigenlijk moet je menorah zeggen in het Hebreeuws. Dan leggen ze de klemtoon net wat anders. Een Hanukkia lijkt erop, maar die heeft 9 armen. Ik wil er met u over gaan lezen in het boek Exodus. Misschien wilt u met mij opslaan Exodus 25. Exodus 25 vanaf vers 31. En ik zal u vast waarschuwen, we gaan een gedeelte lezen wat op het eerste gezicht, als we dat lezen, misschien wat droge stof lijkt. Maar ik hoop u straks de rijkdommen die er in dit gedeelte zitten ook te laten zien. Exodus 25 vanaf vers 31. Dat zijn de instructies die God geeft voor het maken van de menorah. Exodus 25 vanaf vers 31 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar lezen we: u moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen. Zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er 1 geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkant ervan uitsteken. 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van een mandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem. En 3 bloemkelken in de vorm van een mandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen, in de vorm van een mandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar 1 geheel vormen. Het geheel moet 1 stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van 1 talent zuiver goud moet men er maken met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. En dan wil ik nog 2 versen lezen uit hoofdstuk 27... Hoofdstuk 27, vers 20. In 27, vers 20 lezen we: u moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van de ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de Heere. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door. Met het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, vallen we eigenlijk midden in de instructies die de Heere aan Mozes op de berg Sinaï geeft. De Heere heeft eerst allerlei wetten gegeven aan Israël, rondom hun gedrag in het land waar ze naartoe zouden gaan, rondom de feesten. Dat zijn de hoofdstukken hier voorafgaand. Hoofdstuk 19 tot 23. Vervolgens heeft de Heere een verbond met Israël gesloten. En bij dat verbond belooft het volk alles te doen wat hen in die hoofdstukken daarvoor geboden is. En een belangrijk onderdeel van dat verbond is dat Israël Gods eigendom wordt en God hun God zal zijn. En om te bewijzen dat hij hun God zal zijn, wil zijn, wil God daadwerkelijk in hun midden komen wonen. Het volk woonde in tenten in de woestijn, trok daar doorheen. En God kwam in een tent, letterlijk midden tussen hen in wonen. De tabernakel. Want dat is wat er namelijk op volgt op de verbondsluiting. Daarna krijgt Mozes opnieuw instructies, maar dit keer geen wetgeving, maar instructies hoe hij de tabernakel moest gaan maken, het heiligdom voor God. Om te bewijzen dat God hun God was, toen zijn volk in tenten woonde, kwam God midden tussen hen in een tent wonen. En terwijl Mozes deze instructies krijgt, die we net hebben gelezen, bovenop de berg Sinaï, staat het volk onderaan de berg. Zij zien de berg alleen gehuld in rookwolken en donder en bliksem, terwijl zij wachten tot de Heere vertelt aan Mozes wat hij moet gaan doen. Maar wat opvallend is, ook deze instructies voor het maken van de tabernakel zijn geen vrijblijvende opdracht, maar een gebiedende wijs. Bijna elke zin die we hebben gelezen stond in de gebiedende wijs. En om dat nog eens te onderstrepen, lazen we in hoofdstuk 27 dat de verzorging voor deze kandelaar een eeuwige verordening is, al hun generaties door. Bepaald dus niet vrijblijvend. Maar wat zo opvallend is, is dat de Heere niet alleen aan Mozes vertelt wat hij moet doen, hij laat het hem ook zien. We hebben namelijk aan het einde van hoofdstuk 25 gelezen dat Mozes het moet maken naar het ontwerp dat hem op de berg getoond is. Hij heeft het dus gezien. Met andere woorden, alles in de tabernakel, die hele tabernakel is een replica. De tabernakel zelf is niet het origineel. Het is de replica van wat Mozes bij God in de heerlijkheid heeft gezien. Een aardse afbeelding van wat hij daar bij God heeft gezien op de berg. En de Israëlieten die hebben dat alleen van een afstand kunnen zien, in de vorm van rookwolken en donder en bliksem. Maar Mozes heeft het van dichtbij mogen zien. En als we dus willen weten wat Mozes daar gezien heeft, dan moeten we de tabernakel gaan bestuderen. En vandaar dat ik zei dat aan het begin, als we dit zo lezen, het op het eerste gezicht misschien een vrij droge instructie lijkt. Een instructie van hoe je iets in elkaar moet zetten. Maar als we het nou eens niet lezen als een handleiding, als een opdracht, maar als we dit stuk lezen als een schilderij van wat Mozes bij God in de heerlijkheid heeft gezien, dan zullen we zien dat dit gedeelte opeens gaat leven en geweldige rijkdommen bevat. Maar om dat schilderij goed te zien, moeten we die kandelaar eerst wat nauwkeuriger bestuderen. Dus ik zal hem eerst meenemen in wat beschrijving van de kandelaar. De kandelaar stond in het voorste gedeelte van de tent, die midden in de tabernakel stond. De tabernakel bestond uit een omheining, met daarin in die omheining een aantal voorwerpen, daarmee daarin die omheining stond een tent, de tabernakel zelf. En die tent was opgedeeld in twee gedeeltes, voor in het heilige en het tweede gedeelte het heilige der heiligen, waar alleen de hoge priester één keer per jaar mag komen, waar de ark stond. Nu waren er in die tent geen ramen of openingen, sterker nog, die tent was bedekt met meerdere lage dikke vellen ook. Verschillende soorten vellen, daar gaan we nu niet op in. Maar er kwam dus geen licht de tent binnen. Alleen die kandelaar die er in het heilige stond, was de lichtbron. Het was de enige bron van licht. Als die priesters daar zouden hebben gewerkt in het heilige, dan zouden ze dat in het donker hebben moeten doen, als die kandelaar daar niet stond. Nou, vervolgens onderscheidt het gedeelte wat we hebben gelezen een aantal voorwerpen. De kandelaar zelf, de lampen en de gereedschappen voor de verzorging en de olie. Wij zijn gewend die kandelaar als de lamp zelf te zien, zoals deze. Maar in die menorah, en wellicht heeft u er eentje thuis, dan staan er meestal kaarsen in. Maar in die menorah in de tabernakel was allereerst veel groter dan deze mans hoog. Maar er stonden ook geen kaarsen in, er stonden 7 lampen op. 7 olielampen. En ook binnen de kandelaar zijn een aantal onderdelen te onderscheiden. Ik hou hem er nog even bij, want wij noemen het vaak een 7-armige kandelaar. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. De Bijbel zelf beschrijft het als een kandelaar met 3 paar armen. En ik zal er later op terugkomen waarom dat nou zo'n belangrijk onderscheid is. En naast de armen zien we nog de versiering, de bloemkelken. Die zijn niet op deze menorah en ook niet op de meeste andere, maar de echte originele. Die had een hele uitgebreide versiering met bloesems en knoppen. Telkens een knop en een bloesem van de amandelbloesem. Als we die droge beschrijving dus eigenlijk zo samenvatten, dan kunnen we zeggen dat als we dat toepassen op wat Mozes op de berg heeft gezien, dat er in de heerlijkheid bij God maar 1 lichtbron is. En die lichtbron, die zelf, die bestaat uit een drager, de kandelaar. En die drager, die draagt 7 lichten, 7 lampen gevuld met olie. En die lichtbron wordt verzorgd door de priesters. En het opvallende is, als we dit beeld verderop in de Bijbel zouden gaan bestuderen, dan zien we dat dat plaatje helemaal klopt. Er zijn namelijk meer mensen die een inkijkje hebben mogen hebben in de heerlijkheid bij God. Bijvoorbeeld in Zacharia 4. Daar ziet de profeet, we zullen dat nu niet lezen, u moet het zelf maar eens opslaan thuis. Maar daar ziet de profeet Zacharia een visioen van een menorah. Openbaring 4 beschrijft voor de troon van God 7 vurige fakkels. Het woordgebruik is misschien wat anders, maar eigenlijk beschrijft het exact hetzelfde als die 7 lampen. 7 vurige fakkels voor de troon van God. En dan Openbaring 21 beschrijft de lichtbron van het nieuwe Jeruzalem. Nu, wat opvallend is, is dat zowel Zacharia als Openbaring de 7 lichten ook andere namen geven. 7 ogen of de 7 geesten van God. En dat geeft ons een aanwijzing. Dat vertelt ons namelijk wat, of beter gezegd wie, die 7 lampen zijn. Het is namelijk niet toevallig dat het om olielampen gaat. De Israëlieten moesten pure olijfolie brengen, hebben we gelezen. Nu, olie is, als u dat zou nagaan in de Bijbel, eigenlijk bijna altijd het beeld van de Heilige Geest. Met andere woorden, als we dat beeld toepassen op wat Mozes heeft gezien, dan is daar in de heerlijkheid bij God de Heilige Geest in al zijn puurheid, zijn volheid. Dat zijn de 7 olielampen. Maar nu moeten we nog weten wat of wie de drager is van deze 7 lichten. Nu, ook daarvoor vinden we genoeg aanwijzingen in de Bijbel zelf. En de eerste aanwijzing daarvoor zit hem in de versiering van de kandelaar, de amandelbloesems. Want ook die amandelbloesems vinden we op meer plekken in de Bijbel. Ik ga ze niet allemaal na, eentje is Jeremia 1, maar we vinden hem ook in Numeri 17. En met name die laatste is zo belangrijk, omdat ook die in de context staat van de tabernakel. De situatie is daar als volgt. Korach leidt een opstand tegen de familie van Aaron. Korach wil namelijk met zijn zonen hetzelfde ambt uitoefenen als God aan Aaron had toevertrouwd en zijn zonen. Het priesterambt. Wat er volgt is een verschrikkelijk oordeel over Korach en zijn zonen. God grijpt in. En om opnieuw daarna te bevestigen dat God inderdaad Aarons familie heeft uitgekozen, moet elke familie een staf in de tabernakel leggen. En dan zegt de Heer in Numeri 17, de staf van de man die ik verkies, de man die ik uitkies, zal in bloei staan. Wat gebeurt er vervolgens? De staf van Aaron gaat bloeien. Waarmee? Met amandelbloesem. Nou, natuurlijk slaat die uitspraak, de man die ik verkies, slaat op Aaron in dit gedeelte direct. Maar als we de menorah die dragen nou als het ware als de staf van Aaron zien bloeien, want dat is eigenlijk het beeld wat de Bijbel schetst, die menorah staat in bloei met de mandelbloesem, dan geloof ik dat we die uitspraak ook daarop mogen toepassen. Dat de menorah spreekt van een persoon, namelijk van de man die de Heere verkiest. Nou, wie is die man dan? Van wie spreekt de menorah? Ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, maar als u daar komt, dan ziet u ze overal, de menorahs. Dat begint al op het vliegveld bij de douane. Die hebben daar op hun schouder zo'n embleem zitten van de staat Israël. Het symbool van de staat Israël is de menorah. De vlag is de Davidster, maar het symbool van de staat is de menorah. Hebben ze op hun schouder. En als u dan vervolgens van het vliegveld in Tel Aviv naar Jeruzalem zou gaan, u zou de oude stad binnenwandelen, daardoor al die nauwe straatjes langs de souvenirswinkels, dan ziet u in elk van die souvenirswinkels menorahs staan, in alle soorten en maten. En dan komt u daar in de oude stad bij de klaagmuur. En als u nou bij de klaagmuur weer even omhoog gaat, de Joodse wijk in, dan staat er onder een grote glazen stolp een menorah die groter is dan dat ik ben. Een exacte replica van de menorah zoals die in de tempel heeft gestaan. Het tempelinstituut heeft die daar neergezet, klaar voor een eventueel te herbouwen tempel. Dan zou je zeggen, als er in Israël overal zoveel menorahs te zien zijn, dan zouden zij toch moeten weten van wie de menorah spreekt. Nou, u zou het eens aan iemand kunnen vragen op straat in Israël. En dan kunt u verschillende antwoorden krijgen. De een zal zeggen, de menorah, het licht, spreekt van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Nou, we hebben al gezien dat de hele tabernakel daarvan spreekt, dat ze daar misschien wel een punt hebben. De ander zegt, het is een symbool van het volk Israël. Nu, dat laatste zeggen ze op basis van Jesaja 42. Misschien wilt u het eens met mij opzoeken. Ik wil met u kijken of we inderdaad daarin het antwoord kunnen vinden van wie de menorah spreekt. In Jesaja 42 vanaf vers 1 lezen we: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Nu, als we dat eerste vers zo lezen, dan lijkt het eigenlijk alvast te kloppen met wat we tot nu toe hebben geconcludeerd. Het gaat hier over een door God uitgekozene, op wie de geest ligt. Dat klopt precies met het beeld van de menorah. Maar, dan lezen we vervolgens in vers 6, in diezelfde profetie, over deze uitverkorene, tweede helft van vers 6. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Ook dit lijkt te kloppen, want ook hier gaat het over het licht voor de heidenvolken. Een uitverkorene, uitgekozen, op wie de geest rust, wie een licht is. Het hele plaatje lijkt te kloppen. Maar er is één groot verschil, één punt waar het misgaat. Deze knecht over wie we hebben gelezen kan namelijk niet het volk Israël zijn. De profetie klopt wel met de menorah, maar niet met het volk. Jesaja spreekt inderdaad meerdere keren over de knecht des Heeren en soms ook over Israël. Maar hier lezen we dat deze knecht een verbond voor het volk zal zijn. Hoe kan het volk een verbond voor het volk zijn? Met andere woorden, het kan hier niet over Israël gaan, maar wel over de Messias van Israël, de volmaakte vertegenwoordiger van zijn volk, de volmaakte Israëliet. En vandaar ook dat die namen van de knecht des Heren wisselend gebruikt kunnen worden voor het volk en voor de Messias van Israël. En zo vinden we in deze profetie in Jesaja eigenlijk beschreven van wie de menorah spreekt. In de heerlijkheid bij God is de Messias van Israël, op wie de geest rust. Hij is de man die God heeft uitgekozen. Hij is het licht voor de heidenen. Hij moet verzorgd gediend worden door de priesters van het volk Israël. Hij is hun enige lichtbron. Sterker nog, hij is het enige licht dat voor God kan bestaan. En als we dit zo lezen, als we dit zo concluderen, dan gaat de rest van de beschrijving van die kandelaar opeens ook leven. Wij weten natuurlijk wie de Messias van Israël is, namelijk onze Heer Jezus Christus. Wij kennen hem bij zijn naam. Maar als we dat zo lezen, de rest van die beschrijving, die gaat dan ook helemaal leven. Als we lezen over gedreven werk, dat wil zeggen dat die kandelaar niet gegoten werd zoals deze, niet gegoten in een mal, maar dat die met hamers werd bewerkt totdat hij zijn vorm had, dan mogen we daarin het lijden van de Heer Jezus zien. Hoe hij met hamers werd bewerkt als het ware. Als we lezen dat die kandelaar van puur goud is, dan spreekt dat van zijn heerlijkheid, van zijn godheid, van zijn afkomst, van zijn grootheid. Ik wil met u nog eens een andere profetie uit Jesaja erbij pakken om te laten zien hoe volmaakt eigenlijk dat beeld van de menorah is, hoe dat precies in elkaar past. Namelijk Jesaja 11. Jesaja 11, vers 1. Jesaja 11, vers 1 lezen we. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Nu kan ik me voorstellen dat u niet direct ziet waarom ik deze profetie erbij pak, maar ik zal het u uitleggen. We zien hier de stronk van Isaï en de Messias die als een loot opschiet uit die stronk. Op hem rust de geest van de Heren, de schacht met de eerste lamp, zouden we kunnen zeggen. En vervolgens, nu komt het, en dit is waarom ik zei dat de Bijbel spreekt van drie paar armen. We zien hier de zevenvoudige geest. Namelijk de geest van de Heere, en vervolgens drie paar armen. De geest van wijsheid en inzicht, raad en sterkte, en van kennis en vrezen des Heere. De zevenvoudige geest. De Heilige Geest die als het ware zeven uitingsvormen, zeven facetten heeft, zou je kunnen zeggen. Eén geest, maar met meerdere facetten, eigenschappen. En vandaar ook die zeven geesten voor de troon van God. Dat is de Heilige Geest zelf, de Geest van de Heere en dan die drie paar armen. Nu moet u zich eens voorstellen dat dit plaatje zoals we dat nu schilderen, dat dat is wat Mozes op de berg in de heerlijkheid bij God heeft gezien. De Heer Jezus als Messias voor zijn menswording. Op wie de geest van God werkelijk kan rusten. Volkomen kan rusten. Onvoorstelbaar als we ons dat bedenken, wat Mozes daar heeft mogen zien. En vervolgens heeft Mozes het volk, Bezaliel en Aholiab in het bijzonder, instructies gegeven om die afbeelding als het ware na te maken in de tabernakel. Hij heeft die afbeelding van de Messias waar de geest op rust ook laten maken, in de vorm van de menorah. Die heeft midden tussen hun tenten ingestaan, ook al hadden ze er niet direct zicht op, maar het stond in het centrum van het Israëlitisch tentenkamp. Vervolgens hebben ze die afbeelding van de Messias waar de geest op rust, 40 jaar lang meegesjouwd door de woestijn, letterlijk op hun schouders gedragen. En dan komen ze in het beloofde land, mag Salomo later met de tempel bouwen, en er staan er zelfs meerdere afbeeldingen van in de tempel. In de tempel, in het hart van Jeruzalem, in het hart van het land Israël heeft de afbeelding van de Messias gestaan. Dus inderdaad, ja, God heeft in de menorah laten zien dat God werkelijk in hun midden wilde zijn in de persoon van de Messias die zou komen. Hij wilde dat ze die Messias zouden dienen als een eeuwige verordening al hun generaties door. Maar dan komt de pijnlijke vraag. Wat is daarvan terechtgekomen? Van Gods wens voor hen. Want wij weten dat de Heer Jezus daadwerkelijk als Messias is gekomen. Dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 1. Johannes 1 zegt over de Heer Jezus in vers 9. Dit was het waarachtige licht. Dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Het volk Israël, de zijne, waar hij te midden van kwam, hebben hem niet aangenomen. Nadat ze honderden jaren die afbeelding hebben gehad. Hartverscheurend om dat te bedenken vanuit Gods perspectief. Letterlijk hebben ze die menorah meegesjouwd. Ze hebben al die profetieën gehoord waarvan wij net twee hebben gelezen. En dan eindelijk, dan komt het waarachtige licht, dan wordt de schaduwbeelden, worden de afbeeldingen verwisseld voor de werkelijkheid, het echte waarachtige licht. En dan lezen we, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als u dan het einde van het boek Handelingen leest, dat zullen we nu niet doen. Handelingen 28 beschrijft eigenlijk de definitieve afwijzing door het Joodse volk, waarop Paulus zegt dat hij naar de heidenen zal gaan. Dat speelt zo dus ergens tussen 60 en 70 na Christus. En dan komt 70 na Christus. Jeruzalem wordt belegerd door de Romeinen. De stad wordt ingenomen, verwoest. De tempel wordt verwoest. En alle schatten worden meegenomen. De kandelaar wordt weggenomen. Misschien kent u die afbeelding, de triomfboog van Titus, zo'n Romeinse triomfboog. Zo'n bekend plaatje waarop u ziet hoe Romeinse soldaten de menorah op hun schouders meenemen en als trofee meedragen naar Rome. Een beeld dat in het Joodse geheugen als een litteken staat ingegrift. De kandelaar is bij hen weggenomen. Het lijkt wel alsof Gods plannen hopeloos mislukt zijn na al die honderden jaren. Is er dan geen mogelijkheid meer voor het volk om dat licht te zien, dat licht van God? Nu zegt de Heer Jezus een aantal bijzondere dingen over het licht der wereld. In Johannes 9 vers 5 zegt hij dat hij het licht van de wereld is, zolang hij in de wereld is. Met andere woorden, als Messias op aarde was hij het licht van de wereld, maar na zijn hemelvaart niet meer. Is er dan geen licht meer op aarde? Jazeker wel, want Heer Jezus zegt namelijk ook tegen zijn discipelen dat zij het licht van de wereld zijn. Matthäus 5, voor wie het na wil zoeken. Met andere woorden, zijn discipelen mochten dat licht van de wereld zijn op het moment dat hij zelf niet meer lichamelijk aanwezig was. En ik geloof dat we als volgelingen van de Heer Jezus die woorden ook op onszelf mogen toepassen. In eerste instantie op de discipelen. Maar het is als het ware als een fakkel die wordt doorgegeven. Tijdens de afwezigheid van de Heer Jezus, totdat hij terugkomt, mogen wij zijn vertegenwoordigers zijn, zijn lichtdragers. Met andere woorden, wel degelijk heeft het Joodse volk dus ook vandaag nog de mogelijkheid om de Heer Jezus als het waarachtige licht te zien en te erkennen. Het is namelijk aan zijn volgelingen om dat licht te verspreiden. Net zoals de Heer Jezus dat deed. Eerst voor de Jood inderdaad. En we mogen dat licht net zo goed laten schijnen voor al die andere volken. Nou, hoe laten we dat licht schijnen? Want het kan soms zo abstract klinken. Ons licht laten schijnen, wat doe je dan? Nu, daarvoor wil ik even met u teruggaan naar dat beeld van de menorah. We hebben gezien dat die kandelaar 7 lampen draagt die het licht geven. En die olielampen, die 7 olielampen, staan voor de Heilige Geest. Met andere woorden, het is de Heilige Geest zelf die het licht geeft. Dus ook als wij lichtdragers willen zijn, dan is het zaak dat de Heilige Geest zelf in ons zijn werk kan doen. Het is de lamp van de Heilige Geest die voortdurend in ons moet blijven branden. Hoe kan het ook anders? Wij in menselijke zwakheid kunnen dat niet doen, maar God zelf in ons, in de persoon van de Heilige Geest, kan dat wel. Nou zegt de Heer Jezus ook in dat gedeelte hoe we ons licht kunnen laten schijnen. Waar hij het licht zegt het licht van de wereld te zijn. Hij zegt dat we ons licht zo moeten laten schijnen dat de mensen onze goede werken zien. En dan moeten we goed lezen wat er staat. Want we hebben altijd de neiging om naar aanleiding van deze tekst dan maar goede werken te gaan doen. Maar dat is niet wat de Heer Jezus zegt. We moeten niet onze goede werken laten zien, daar gaat het niet om. We moeten ons licht zo laten schijnen dat die werken zichtbaar worden. Met andere woorden, de Heilige Geest moet als die lamp in ons schijnen, waardoor die werken daar vanzelf uit gaan vloeien, zichtbaar worden. Hij moet die dingen in ons bewerken. Hij is de bron van ons licht. Wat dus wil zeggen dat we niet zelf allerlei plannen hoeven gaan opzetten. Hij wil het in ons uitwerken. Het is net als de vruchten van de Heilige Geest. Een boom hoeft niet te streven naar zijn vruchten. Als een boom goed gevoed wordt, dan gaat hij vanzelf die vruchten dragen. Met andere woorden, wat wij mogen doen, is eenvoudig onze levens beschikbaar stellen aan de Heer. Onze eigen wil op de tweede plaats zetten. En God vragen of Hij ons leven maar zo wil inzetten, zoals Hij denkt dat dat goed is. En dan krijgt Hij met zijn geest de ruimte in ons om dat uit te gaan werken, om dat licht te laten zien. Paulus zegt dat in Filippenzen 2 ook, dat God het in ons bewerkt. En hij vult dat nog aan. Paulus vult het daar aan met door vast te houden aan het woord van het leven. Terwijl de geest in ons werkt, mogen wij ons voeden met dat woord. En als we ons daarop richten, op dat woord, en onze levens beschikbaar stellen aan God, dan komen die goede werken vanzelf en dan gaan we stralen. Niet zozeer van blijdschap, ik hoop dat ook, maar dan gaan we stralen omdat Gods licht schijnt. Omdat het werk van de Heilige Geest in onze levens zichtbaar wordt. We mogen dan als het ware kleine spiegels worden. Spiegels om dat licht van de Messias, dat waarachtige licht, te gaan weerschijnen. Niet uit eigen kracht, maar zijn licht laten zien. En zo kan de Joodse man of vrouw, maar ook iedere andere persoon op deze aarde, dat waarachtige licht zien. Ik wil met u nog even terug naar Israël. De individuele Jood van vandaag mag dus net als wij, als hij tot geloof komt, dat licht terugvinden. En vervolgens zelf een licht in deze wereld worden. En het opvallende is, ik heb heel wat getuigenissen gelezen van Joodse mensen die tot geloof kwamen en de Heer Jezus als hun Messias. Gelezen, zelf gehoord. En wat zo opvallend is, is dat er heel veel van hen getuigen dat het toen zij tot geloof in de Heer Jezus als Messias kwamen, voor hen was alsof ze van de duisternis in het licht kwamen. Precies de woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt. Nu, dat geldt voor de individu, voor het individu van vandaag. Maar dan dat hele volk Israël. Blijven zij, ook zonder menorah. Ik zei het al, er is een Israëlische organisatie, het Tempelinstituut genaamd. Die hebben alles al klaar liggen voor een nieuw te herbouwen tempel. Die hebben de priesters al opgeleid, alle voorwerpen liggen er en ze zeggen als we de toestemming krijgen om op de Tempelberg te offeren, dan kunnen we dat binnen 5 dagen gaan doen. maar je kunt die menorah wel nabouwen. U kunt hem zelfs gaan bekijken daar vlak bij de klaagmuur. Maar met het nabouwen van de menorah komt het waarachtige licht niet terug. Om dat waarachtige licht terug te krijgen als volk hebben ze de Messias nodig. Sterker nog, ik geloof dat hun inspanningen wel eens tegenovergestelde zouden kunnen bewerken. Ik geloof namelijk dat er inderdaad nog een tempel zou komen te staan, of die nu van hun hand is of van iemand anders. Maar de Bijbel zegt dat daar de tegenstander van de Messias zichzelf zou presenteren. De Bijbel leert dat de mens der wetteloosheid zou komen en zich in de tempel zal neerzetten. Daarvoor moet er dus een tempel herbouwd worden. Een antichrist, een anti-messias zal komen die velen zal misleiden en verleiden. En dat is geen leuke boodschap. Het is geen leuke boodschap om te vertellen dat we leven in een wereld die ook steeds donkerder wordt. Geestelijk gezien met name. Een van de kenmerken van duisternis is dat je niet ziet waar je heen gaat. Loop maar eens in het donker door uw slaapkamer, dan weet u nog een beetje waar u heen gaat. Maar als u datzelfde in een vreemde kamer zou doen, dan zou u er geen idee van hebben door die duisternis waar u heen gaat. En dat geldt niet alleen voor u in een onbekende kamer. Dat geldt voor die mensen van het Tempelinstituut, die niet zien waar het toe leidt, waar ze mee bezig zijn met die herbouw. Maar het geldt niet alleen voor hen. Het geldt voor een ieder die zonder de Heer Jezus als het waarachtige licht leeft. In de wereld om ons heen zijn zoveel mensen die de Heer Jezus niet kennen, die niet weten waar ze heen gaan. Ze weten niet waar ze morgen zijn, dat geldt voor ons allemaal, niet waar we volgende week zijn. Maar bovenal weten ze niet waar ze de eeuwigheid zullen doorbrengen. Ze zien niet waar ze heen gaan. Maar het geldt niet alleen op dat niveau. Ook op een ander niveau geldt dat mensen niet zien waar de dingen die ze doen toe leiden. Onze maatschappij ziet niet waar ontrouw in het huwelijk toe leidt, waar scheiding toe leidt, waar onze egoïstische samenleving toe leidt, waar de mens zelf centraal staat, waar de vele abortussen toe leiden, waar het homohuwelijk toe leidt. En noem zomaar een aantal ontwikkelingen op waarvan de mens niet doorheeft waar het op uitloopt. En als ik zo deze dingen schets, begrijpt u dan dat dat licht dragen door de volgelingen van de Heer Jezus, dat dat geen vrijblijvende zaak is? We leven in een duistere wereld en in onze generatie, de generatie waarin u en ik leven, mogen wij de lichtdragers zijn in onze omgeving. En om nogmaals, om dat licht te zijn, hoeft u geen grootse plannen te maken. Geen evangelisatiecampagnes op te gaan zetten. Niet als zendeling naar Afrika te gaan. Nee, u mag eenvoudig uw leven aan God toewijden. Zodat zijn geest de ruimte krijgt om uw hart en uw gedachten te leiden. En vooral ook vast te houden aan het woord, waarvan Petrus overigens ook zegt in zijn brief dat het schijnt als een licht op een duistere plaats, het profetische woord. Dat is de taak die we hebben gekregen in onze tijd. De opdracht die onze Heer ons geeft om te doen in ons leven, tot een getuigenis van Hem zijn, vertegenwoordigers van Hem. En laten we hopen en bidden dat door het getuigenis van de volgelingen van de Heer Jezus, door u en door mij, vandaag de dag nog velen dat waarachtige licht mogen vinden. Of ze nou Jood zijn of niet Joods. Maar daarmee wil ik niet afsluiten. Want we zijn eigenlijk pas gestopt bij die duistere wereld. En daar wil ik het niet bij laten. Want blijft de wereld in duisternis? Nee. Gelukkig geeft Gods woord er duidelijk antwoord op en geeft het ons uitzicht en perspectief op een toekomst die daar nog verder voorbij gaat. Want na die tempel waarin de mens der wetteloosheid zich zal zetten, komt er namelijk nog een andere tempel. Die beschrijft Ezechiël uitgebreid in meerdere hoofdstukken. Dat is de tempel in het Messiaanse Rijk, wanneer de Heer Jezus als koning zal regeren vanuit Jeruzalem. En wat opvallend is, Ezechiël gebruikt een hele gedetailleerde beschrijving, maar hij beschrijft geen menorah daar. Maar hij zegt wel iets anders, heel belangrijks. Hij zegt dat de Heere daar weer zal zijn. En dan nog verder. Na dat Messiaanse Rijk zal het hemelse Jeruzalem neerdalen uit de hemel. En dan mogen we de werkelijkheid te zien krijgen waarvan die tabernakel eigenlijk alleen een afbeelding was. Misschien wilt u nog met mij opslaan, Openbaring 21. Openbaring 21 vanaf vers 2. Daar lezen we. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent van God, daar zien we het weer, de tabernakel, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En dan spring ik naar vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp, het waarachtige licht. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Wat een geweldig, wat een heerlijk moment moet dat zijn. Wanneer het Lam zelf de lamp zal zijn in het nieuwe Jeruzalem. Die alle mensen die daarin wandelen zal verlichten. En daarin zien we de bevestiging. Gods plannen zullen niet falen. Ook al lijkt dat vandaag de dag misschien soms zo. We hebben een belofte. Een vaste zekerheid waar we op mogen hopen voor de toekomst. God zal tot zijn doel komen. Want straks, daarbij het waarachtige licht, zullen alsnog Joodse mensen de echte menorah dienen, als een volk van priesters, hem dienen. En naast hen, Grieken, Romeinen, Nederlanders, mensen uit Waddinxveen, mensen uit Veenendaal, waar dan ook vandaan, mogen we werkelijk in zijn licht wandelen. En tot die tijd, tot al deze dingen gaan gebeuren die de Bijbel beschrijft, mogen u en ik lichtdragers van dat licht zijn in onze tijd, in een wereld die dat zo hard nodig heeft. Amen. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Trouwe God en Vader, we willen u danken, Heer. We willen u danken voor de geweldige rijkdommen die u ons heeft gegeven in uw woord. Dat u zoveel aan ons heeft willen openbaren. Dat daar zoveel lagen in zitten die we misschien nog op het eerste gezicht niet eens zien. Dat u, de grote God, de schepper van hemel en aarde, dat aan ons kleine mensen wilt laten zien en bekendmaken wat uw plan is met deze wereld. En Heer, we begrijpen het niet altijd volledig, Heer. Ons begrijpen is maar ten dele. Maar we willen u danken. Dat wat we lezen, wat we eruit halen, dat we mogen weten dat het voor de volle 100% waar is. Dat u betrouwbaar bent. Dat u ons een stip aan de horizon geeft. Dat u ons perspectief en uitzicht geeft. Ook al lijkt het om ons heen, in ons dagelijks leven, hier in Nederland vaak zo donker, Heer. Heer, dat we mogen weten dat ver voorbij al dat lijden, al die duisternis, alle pijn in ons leven, dat u daar die heerlijke toekomst heeft. Heer, dat wij nu al mogen zien de realiteit die u straks volkomen zult laten zien. Dat wat nu nog voor de wereld verborgen is, uw realiteit, uw werkelijkheid, uw licht, dat wij dat nu al mogen zien. En Heer, tegelijkertijd beseffen we dat dat ons ook een verantwoordelijkheid geeft. Heer, daarom willen we u vragen. U kent een ieder van ons. U kent onze levens. U weet wat we doen, of we naar school gaan, werken of thuis zijn. Heer, u kent het allemaal. Heer, en u heeft ons op een plek gesteld en wilt u ons helpen om maar op die plek lichtdragers te zijn. Ook als wij soms niet zien hoe, dan willen we u eenvoudig vragen, wilt u het maar doen en het in ons uitwerken. Dat we een licht mogen zijn voor onze buurman, voor onze collega, voor onze familie, hier voor wie dan ook die u op ons pad brengt. En Heer, als we zo hebben gedacht aan het volk Israël, dan willen we u ook nogmaals in het bijzonder voor hen bidden. Als u in de eerste plaats aan hen al die dingen heeft laten zien, heeft laten opschrijven. Als u in de eerste plaats naar hen uw zoon heeft gestuurd. Heer, dan kunnen we niet bevatten wat het betekent dat zij u hebben afgewezen. Heer, maar we willen u tegelijkertijd danken dat we ook in deze tijd mogen zien dat er zoveel individuele Joodse mannen en vrouwen u niet afwijzen, maar ja zeggen tegen de Heer Jezus als hun Messias. En we willen u vragen, Heer, mogen nog vele anderen tot die ontdekking komen. Heer, wilt u hen genadig zijn en uzelf aan hen openbaren. Heer, wilt u daarvoor ook in ieder zegen en leiden die zich daarvoor inzet. Heer, dat we ze telkens weer de juiste woorden mogen vinden, de juiste mensen mogen tegenkomen en zich door u geleid mogen weten. Heer, dat willen we tegelijkertijd net zo goed bidden voor de niet-Joodse mensen om ons heen. Heer, u kent ze. En wilt u het ons maar laten zien wat u wilt dat we doen. Dat we niet vanuit eigen kracht dingen zullen gaan opzetten, maar onszelf eenvoudig aan u toevertrouwen. Heer, we willen u loven en prijzen voor alles wat u heeft gegeven. We willen u ook zo vragen wat u straks ook met in ieder van ons gaan als we weer naar huis gaan. Dat u ons leidt op de weg die we gaan. Dat willen we u vragen, enkel alleen uit genade, in Jezus' naam. Amen.